Een boek moet je vaak 2-3 keer openslaan. En als je het geduld hebt om echt naar een foto te kijken, ga je steeds meer ontdekken. En dat is ook de kracht van de boeken. Dus ik wil die rust ook voor kinderen. Dat ze niet in zo'n... Ze zitten al in een sepcultuur. Dat ze gewoon een boek, hè, wat je voel je, dat sla je open. Je kijkt er nog een keer in.
Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker en ik ben blij dat je luistert. Vandaag praat ik met Carina Schaapman. Carina vindt zichzelf schrijfster. Ik vind Carina een kunstenares. En dat heeft te maken met haar creatie, het Muizenhuis. Hoe kwam het Muizenhuis er? Hoe ziet het eruit? En wat drijft haar? Veel luisterplezier. Carina, wat was de dag dat het Muizenhuis formeel het levenslicht zag?
Je bedoelt de start van het Muizenhuis? Of dat ik hem zo ver voltooid had dat ik dacht, nu mag de wereld het zien?
Jij mag zelf weten hoe je wil antwoorden. Maar ik dacht aan zo'n Amsterdamse huis. En dan staat daar langs de gracht meestal ergens ook nog een jaartal dat het gebouwd is.
Okay,
dus welk jaar zou je erop plakken?
Ja, dat was 2008. Toen begon ik te bouwen aan het decor wat later het Muizenhuis is gaan heten.
En wat bezielde je?
Ik wilde heel graag een kinderboekenserie maken.
Dus je ging een muizenhuis bouwen omdat je een kinderboekenserie maakte?
Ja, een muizenhuis moet je voorstellen als een decor.
Ja.
Ik bouw decors voor kinderboeken, dat fotografeer ik.
Ja.
En wat ik altijd doe is, ik maak eerst het verhaal. Dan ga ik me inbeelden wat ik op de foto wil zien.
Ja.
Dan ga ik visualiseren van, nou, dat is nodig om nog extra dingen te ontdekken. En dat ga ik bouwen. En dat gaat dus echt, ik weet van tevoren of het een close-up wordt of een spread. En soms bouw ik 2 jaar aan bijna één foto. Dus of 2 foto's. Dus het is heel intensief.
Een beetje omslachtig ook, zou ik heel oneerbiedig durven zeggen.
Nou, weet ik eigenlijk niet.
Nee? Je gaat een kinderboek maken en dan schrijf je het verhaal. Je zou een illustrator kunnen vragen.
Als ik het zou illustreren, zou ik het zelf doen. Ik kan namelijk ook tekenen en schilderen. Maar dat, eerst dacht ik dat, om dat te doen. En toen bedacht ik me, omdat ik heel graag... Eigenlijk ben ik beeldhouwer. Maar ik dacht, wat gebeurt er als je nu gewoon een decor gaat maken en dat gaat fotograferen, precies in de sfeer die ik voor ogen heb. En lukt me dat? Want dan zou ik op een andere schaal moeten gaan bouwen dan ik voorheen gewend was. Voorheen maakte ik mensgrote beelden, maar nu moest dat klein.
Ja.
En want daar vroeg het verhaal om, deze wereld die ik wilde creëren, die ik al helemaal voor ogen had. Maar dan weet je nog niet of dat je lukt natuurlijk.
Nee.
Dus je begint ergens. En het eerste waar ik mee begon was een patchwork dekentje van ongeveer 7 bij 10 centimeter. Hele kleine lapjes om te kijken of ik de sfeer kon vangen. Want je weet dat van tevoren niet. En toen had ik dat dekentje gemaakt, wat ook heel erg staat voor veiligheid en zorgzaamheid. Want ik wilde een veilige, zorgzame wereld bouwen.
Mm-hmm.
En toen was het dekentje eigenlijk ontzettend mooi geworden. En toen dacht ik, dan vraagt natuurlijk om een bedje. Dat bedje vraagt om een kamertje. En toen begon het al langzaam vorm te krijgen. Wist ik nog niet hoe het er uiteindelijk uit zou zien. Maar toen stond er toevallig een fruitdoos bij mijn kamer. Een sinaasappelkartonnen doos.
Zo'n doos die in de supermarkt gratis mee mag nemen.
Ja, dat stond in mijn.
Als je te behoefte bent om een plastic tas te betalen.
Ja, en toen dacht ik van, hey, dat is eigenlijk wel een mooi formaatje. Daar kan ik ongeveer 4 kamers in maken. En dat ben ik gewoon eerst gaan uitproberen. Kan ik die sfeer die ik voor ogen heb in mijn hoofd, kan ik die ook uit mijn handen krijgen? Nou ja, en dat lukte wonder wel.
Maar nog altijd zit daar dan tussen dat het op een foto ook moet werken en dan ook nog moet passen. Want het is een 3-trapsraket.
Dat bekeek tegelijkertijd. Hè. Dus als ik het maakte, dan fotografeerde ik het gewoon met mijn iPhone om te zien, is dit de sfeer die ik wil hebben? Ja. Nou ja, en dat lukte. En toen ging ik los. Toen duurde het wel vervolgens 3 jaar voordat ik het zover had, dat ik het eerste boek kon maken. Want ik had al direct een serie in gedachten. En toen heb ik het eerste boek kunnen maken.
En kunnen we nu, omdat je met het verhaal begint, nog steeds zeggen dat je een schrijfster bent? Of is het multi?
Het is voor mij onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Schrijven en beelden maken. Dus voorheen maakte ik ook beelden. Ook in mijn politieke periode maakte ik beelden bij de politieke rapporten.
Jij zegt, ik ben beeldhouwer. Heb je een opleiding gedaan?
Nee, ik heb geen opleiding. Nee, ik heb gewoon het leven. Ik heb altijd als kind heel veel gebouwd.
Ja, ja.
En ik had een moeder die liep me vrij om te bouwen. Met alle rotzooi van de vuilnis kon ik gewoon tekeer gaan. Vond ik heel fijn. Toen ben ik naar een huisartsschool gegaan. Op die huisartsschool zeiden ze altijd, oh, je zou eigenlijk naar een kunstacademie moeten. Maar ja, die route dat was op dat moment niet mogelijk. Nou, en toen werd ik moeder van 4 kinderen. En toen bouwde ik dwars door alles heen. Ook altijd, weet je wel.
Dat creëren, dat
gewoon,
zit in jou.
Dat moest gewoon. En ik ben gaan... Ik vond schrijven heel erg leuk. Want ik weet nog heel goed, ik zat op mijn huisartsschool. En nog van het soort, met nonnen. En dan kreeg je dus strijken, zilverpoetsen, koken. Dat waren de vakken die je kreeg.
Ja.
En toen werd er in het kader van de onderwijsvernieuwing 2 juffen toegevoegd. Eentje maatschappijleer en eentje Nederlands. En de juf Nederlands die wilde dat wij meiden in plaats van alleen maar kinderliedjes gingen zingen, ook dus gingen schrijven. En ik vond het geweldig. Ik vond dat een openbaring. Dus toen ging ik gelijk voor de schoolkrant schrijven. En... hoe heet het? De juf maatschappijleer, die bracht je iets bij over de maatschappij. Dus gewoon politiek. Vond ik ook hartstikke leuk. Weet je. Dus ik was heel gretig in kennis opdoen.
Leergierig.
Heel leergierig. Ja. En ik ben altijd blijven schrijven en maken. En toen de allereerste keer dat ik echt publiceerde, was nadat ik een rechtszaak had gevoerd over de school van mijn kinderen. Er was een enorme leerachterstand op die school. Niet aan gebrek aan goodwill van de leerkrachten, maar gewoon aan gebrek van alles en nog wat. Leermiddelen en noem maar op. En wat je merkte is dat als kinderen ouders hadden die oplettend of vermogend waren, meer kansen hadden. En dat vond ik verschrikkelijk. Ik vond het eigenlijk zo onrechtvaardig dat ik ben bijleskosten voor mijn kinderen terug gaan eisen, die ik noodzakelijkerwijs moest maken.
Hmm.
En toen... kwam ik veelvuldig met natuurlijk het gemeentebestuur, want dat is een openbare school in aanraking. Die rechtszaak duurde 3 jaar. En in die 3 jaar ontmoette ik heel veel mensen uit de politiek. En waar ga ik nu maar heen met mijn verhaal? Over het schrijven. En toen kwam die rechtszaak veelvuldig in het nieuws. Omdat het de eerste keer was dat een ouder in Nederland een overheid aan zijn jasje trok. En ik werd toen gevraagd door Dagblad Trouw om een column te schrijven. En ik zal het nooit vergeten, die vroeg aan mij van, wil jij een column schrijven van 300 woorden? Ik wist niet eens dat een stuk een bepaalde hoeveelheid woorden telde. Weet je wel?
En welk jaar praten we nu?
Dit is 1997.
Vorige eeuw.
Ja, vorige eeuw.
Oma vertelt.
Toen we nog jong waren. Ja, oma vertelt. En... die column, daar kreeg ik dus ik weet niet of het toen nog guldens waren of euro's, maar in ieder geval, daar kreeg ik 300 guldens voor. En het was voor mij een openbaring. Ik dacht van, god, je schrijft een stukje van een bepaalde hoeveelheid woorden en dan krijg je dus dan ook nog geld voor. En blijkbaar viel die column zo goed dat ze me vervolgens vroegen een stuk van 900 woorden te maken. Dus heb ik dat gedaan.
En meer guldens.
Ja, en toen begon ik zo langzaam te publiceren. Want ik werd steeds meer gevraagd voor allerlei bladen. Vaak vakbladen over onderwijs. Vaak vakbladen voor kinderen. En doordat ik veelvuldig in die 3 jaar van 1997 tot 2000... duurde die rechtszaak veelvuldig in het nieuws was. En ook omdat ik de eerste rechtszaak won en de overheid een hoger beroep ging. En dan won ik weer. En werd het gewoon ook een interessante zaak. Maar ik ging me ontzettend scholen in die zaak. Want wat gebeurde er nou? Ik moest die zaak zelf, de eerste zaak, zelf verdedigen voor de rechter. Ik had geen advocaat.
Ja.
En ik moest gaan uitzoeken van wie bepaalt wat kwaliteit van onderwijs is. Dus ik belandde in de bibliotheek. En dan gewoon bij afdelingen maatschappijleer ging ik zoeken van ja, wat is nou kwaliteit van onderwijs? En wie is daar verantwoordelijk voor? En nou ja, en daarin schoolde ik mij enorm. Doordat ik dat allemaal uit ging zoeken. En toen won ik. En toen werd het interessant voor hoogleraar onderwijsrecht. Het was net in een periode dat Dagblad Trouw... die had een rechtszaak aangespannen. om gegevens boven water te krijgen over kwaliteit van scholen. Dat was in die tijd gewoon heel erg onbekend. Van wat zijn nu de harde gegevens van scholen? Dus dat versterkte elkaar. En daardoor kreeg ik gewoon gratis college eigenlijk van al die types die daarmee bezig waren. Dus ik specialiseerde me op onderwijszaken. En kon daar blijkbaar, had ik daar een vlotte pen in. En ook goede analyses. Waardoor ik steeds kon publiceren. En dat was eigenlijk het begin van mijn eerste professionele schrijverschap. En toen in het jaar 2000, toen dacht ik...
Ondertussen zat je ook nog beeld te houden.
Ja, gewoon beelden te maken. Ja, beelden te maken. En toen in het jaar...
En vier kinderen groot te brengen.
En vier kinderen groot te brengen en daar dwars doorheen...
Je ADHD-pillen nam je niet.
Dat had ik niet nodig, man. Okay. Volgens mij heb ik ook helemaal geen ADHD.
Nee, maar het klinkt wel een beetje druk.
Nee, een beetje multi. Ja. Nee, maar in het jaar 2000 besloot ik een boek te schrijven. Het eerste boek over eigenlijk die hele rechtszaak. Omdat ik heel vaak werd afgeschilderd in het begin als een soort moeder die het niet kon verkroppen dat haar kinderen te laag schooladvies kregen. Maar dat was helemaal niet aan de hand. Het ging echt over, ik wilde dat ieder kind gelijke kansen kreeg. Het ging niet alleen over mijn kinderen, het betrof al die kinderen op die school.
En voor de mensen die dat niet weten, je werd natuurlijk wel gemotiveerd vanuit een enorme kansongelijkheid die je als kind hebt ervaren.
Ja, tuurlijk. Ergens ligt je drijfveer. Ja, dus ja, die drijfveer.
Misschien is het goed dat je daar nog in twee zinnen iets over zegt. Want...
Heb je even... Nee,
je hebt in armoede geleefd.
Oh,
je bent
zo,
in armoede opgegroeid.
Ja, ja. Ik ken
je
het
weet
fenomeen.
Dus wel hoe het is
armoede.
Als er geen zorg voor je wordt gedragen.
Ja, en ik weet dus ook wat het voor een kind betekent als die zorg, als je die ontbeert, maar wat het voor je kansen betekent. Ja. Gewoon. Dus ik was een enorme drive.
Ja, nee, dus het was niet het schooladvies, hè, want zo komen we hier. Het was niet het schooladvies waar je ontevreden over was. Het was
de kans om
jouw eigen geschiedenis niet herhaald willen zien in volgende generaties.
Ja, precies. Ja. Ja. En toen belandde ik in de politiek. En dan moet je natuurlijk heel veel schrijven. Hè.
Dus dat boek, dat ging allemaal goed. Ja, dat was ook een uitgever.
Ja. En daar kreeg ik al heel snel over te horen van god, het lees met rode oortjes, vlotte pen. En dat was, weet je wel, zo. Toen ging de politiek in. En toen gebeurde eigenlijk hetzelfde met de ambtenaren. Als ik iets schreef voor ambtenaren, dan zeiden ze allemaal, het leest als een roman. Weet je wel zo. En dan was ik natuurlijk allemaal niet zo bewust. Hmm. Maar zo, daar begon wel mijn professionele schrijven. En ondertussen, ook in de politiek, dan maakte ik politieke beelden. Alleen ik toonde ze nooit. Dus dat schrijven en dat beeld houden, dat is echt onlosmakelijk aan elkaar verbonden bij mij. En dat blijf ik dus ook doen.
Maar voor het oog van de wereld kwam dat in het Muizenhuis dan voor het eerst pas samen.
Weet je, ik vond het niet nodig om met die grote beelden, om dat te tonen. Dat deed ik gewoon omdat ik het fijn vond, omdat ik het moest. Omdat er een scheppingsdrang in mij zat die dat nodig had om gewoon staande te blijven, zelfs ook. Staande klinkt zo zwaar, maar gewoon om het leven te leven. Hoe noem je dat? Gewoon om een prettig leven te hebben.
Zo, ik moet hardlopen waarschijnlijk.
Ja, precies. Ja. Je hebt een bepaalde drive
behoefte.
En in mijn geval is dat scheppen. En
En mogen we ook wel gewoon wat je dan maakt kunst noemen? Vind je dat dan weer
te
pedant?
Nou nee, dat mag. Ik vind het ook wel strelend of vleiend als mensen het kunst noemen. Weet je wel, zo...
Waarom zou het geen kunst zijn?
Goeie. Ik durf nu langzaam te zeggen, misschien is het wel kunst. Maar
als iemand nu het Muizenhuis ziet, dan maakt het Muizenhuis indruk. Ik spreek uit eigen ervaring dat je, wow, kan iemand met best wel flinke handen zo gedetailleerd werken. Dat heb ik ontzag voor. En voor mij is, omdat het dan in die volgorde gaat, is dat kunst. En heb jij ook nog een vorm met een verhaal erbij gekozen?
Nou, het is sowieso bezield, het Muizenhuis. Dus het is niet zomaar een leuk plaatje. Er zit natuurlijk enorm... Eigenlijk is het Muizenhuis, moet je zien, als een biografische schets. Zo heb ik het ook kunnen maken. Anders, ik heb mijn eigen bagage mee moeten nemen om het te kunnen vormgeven. Dus dat is een...
Autobiografisch toch?
Sorry. Zeg ik het verkeerd?
Je zei biografisch.
Oh ja,
autobiografisch. Dat zou het leven van iemand anders kunnen zijn.
Nee. Ja, is het ook. er zit ook het leven bijvoorbeeld van mijn overleden man zit daar erg doorheen. Ik kon het alleen creëren op de manier zoals het er nu is, door ja, dat ik in beelden denk of zo. Ik denk altijd in beelden. Op de een of andere manier.
Maar ik vind het wel het een interessant vraagstuk, want is kunst niet per definitie autobiografisch?
Weet ik niet. Want als je abstracte kunst hebt, wat is dat dan?
Nou ja, dat komt ook uit jou.
Nee, maar dat maak ik niet. Maar als, ik bedoel, ja,
als je dat zou doen, dan zegt dat toch ook iets over wie jij bent?
Ja, misschien wel. Maar
als kunstenaar.
Ik heb er nooit zo over nagedacht.
Maar er zijn boeken volgeschreven over Jackson Pollock en waar het voor stond en hoe het zich verhield tot...
Ja, maar misschien komt het wel omdat ik niet een kunstopleiding heb en omdat ik het niet nodig vond om met mijn vorige werk, en nog steeds hoor, met het werk wat ik eigenlijk maak, wat tegenovergesteld is van het Muizenhuis. Want de grap is eigenlijk, ik heb niks met dat kleine. Hè? Want ik maak wel met die bouwvakkershanden dat hele kleine werk, maar ik heb daar eigenlijk niets mee. Eigenlijk bouw ik het liefst groot. Dat vind ik fysiek ook fijn, omdat je dan echt kracht moet zetten. En dat vind ik een soort totaalbeleving. En dat kleine is ongelooflijk inspannend voor me, omdat dat eigenlijk iets is wat niet bij me hoort. Maar deze wereld die je creëerde vroeg om dat kleine.
Maar er zit dan toch een intrinsieke drive, anders hou je het toch niet zo lang vol?
Nou, je houdt het vol om, denk ik, oh, kijk, je begint aan zo'n serie en je weet, het is, je weet niet waar je aan begint eigenlijk. Je probeert iets wat je heel graag wil vorm te geven. Nou, blijkbaar beschik ik over heel veel vormkracht, dus dat lukt. Maar dan ga je de buitenwereld in. En wat blijkt dan? Dat heel veel mensen er iets uithalen. Dus ontroerd raken of het inspireert ze om ook zelf aan de slag te gaan. En dat geeft je wel enorm veel inspiratie om door te gaan. Ook als dus lastig is, dat het moeilijk is als je dingen maakt of ja, wat vragen, soms uren gewoon zwoegen. Dat gewoon al ten eerste omdat het klein is en ten tweede omdat het eigenlijk me niet ligt. Maar ik heb het beeld voor ogen van tevoren en daar werk ik naartoe. En ja, dat maakt het waardoor ik voortdurend de uitdaging heb van ja, dan kan ik ook nog... Kijk, als je alles kan scheppen wat je in je opkomt, als je dat een keer ontdekt van dat kan dus, dat lukt dus, dan is de wereld eindeloos, die wereld die je creëert.
Ja.
En als je dan ook nog merkt dat mensen er zoveel uithalen, gewoon voor zichzelf, is dat gewoon heel fijn, omdat je denkt van, goh, kijk, ik had nooit gedacht om te boeken op de markt bracht van dat zoveel kinderen en ouders zelf zouden gaan bouwen. En dat gebeurt echt wereldwijd, hè.
Maar achteraf is het wel heel begrijpelijk, toch ook?
Het komt wel door een aantal elementen. Ik heb er bewust voor gekozen om kinderen te laten zien dat het ergens van gemaakt is. Bijvoorbeeld afvalmateriaal of een ijskoststokje, waardoor je het herkent. Ik had het zo perfect kunnen maken, een wereld, waardoor je dat helemaal niet ziet. Waardoor je een soort perfecte wereld. Maar ik wilde juist een wereld maken waar het leven overheen is gegaan.
Mm-hmm.
Wat ook niet... echt gewoon imperfect is, want dat is het leven.
Imperfectie maakt het menselijk.
Ja.
Komt een korbuin.
Dat het is doorleefd. Ja. Het is schermvrij. Er komt geen televisie, geen computer, geen... dat komt er allemaal niet in voor. Plus, ik wilde dat er geschiedenis in zat. Zodat als jij als grootouder of ouder het boek voorleest, dat je in één keer tegen je kind kan zeggen, hey, zo was dat vroeger bij mij thuis. En dat je dan begint te vertellen hoe het bij jou thuis was. En ja, dat zijn allemaal elementen die erin zitten. Dat zit allemaal in die creatie. Nou, blijkbaar wordt dat gevoeld. En blijkbaar gaan zoveel mensen... raakt het zoveel mensen.
Ja.
En dan is het wel... Dan kom je op een punt dat je denkt... Nou ja, moet ik nu gewoon weer met die grote beelden aan de slag? Want dat is natuurlijk wat ik eigenlijk heel graag wil. Of moet ik toch nog dat ene boek maken... waarvan ik denk, ja, daar hebben we wat aan met z'n allen. Ja. Zo. Ja. En dat is het punt, ik ben nu zo 13 jaar aan het bouwen, 14 jaar bijna. Ja, dat is het punt waarop ik nu zit, dat ik eigenlijk steeds denk van, oh, ik moet die grote beelden maken. Maar dit vraagt ook nog steeds. Kijk, het is gewoon handarbeid, dus het kost ongelooflijk veel uren op een dag om dat te creëren.
Ja, dat snapt iedereen die
ja, maar
een kamertje
daarom,
ziet ongelijk.
Ja, maar ik heb ook maar 24 uur in een dag. En die grote beelden zijn van dusdanig andere orde dan het muishuis. Dat kan elkaar enorm bijten. Dus ik kan op één dag niet resetten naar het ander. Dus ik moet of echt zeggen van... nou, vandaag bouw ik aan die beelden, de grote beelden.
Ja.
En vandaag ga ik aan... Die werelden zijn zo tegenovergesteld.
Maar misschien... Ik ga nog even terug naar dat je zegt... ja, ik ging een kinderboek maken. Je had dus voor jezelf al vastgesteld... onvermijdbaar, ik ben een schrijfster. Want dat had je uit alle kritiek al opgemaakt. En je had al... twee boeken, dus schrijfster was je al. Dan kun je natuurlijk zeggen, ik ga een kinderboek maken. En ik heb dat beeld nodig. Nou, heb je wel prachtig uitgedacht. Maar in die end, die verhaaltjes zonder dat beeld... die veranderen de wereld niet. Het beeld zelf doet iets met de mensen. Als je naar het muizenhuis kijkt... hoef je niet het verhaal erbij te hebben om onder de indruk te raken.
Ja, maar... ja, dat is zo...
Ben je niet gewoon toe aan hardop uitspreken... ik ben een kunstenaar, een creatieveling. En schrijven hoort bij het product, dat begrijp ik wel. Alleen het lijkt zo...
Ja, maar ik kan het niet los. Ik kan het niet los van elkaar, zeg maar. Snap je? Ik heb het een nodig om het andere te kunnen doen en andersom.
Je zou niet een nieuw... muizenhuis of nieuw vertrek kunnen bouwen zonder dat er een verhaal...
Nee.
Oké. Okay.
Nee, omdat ik kan... Er zit zoveel gelaagdheid in het muizenhuis. Dus het verhaal achter het verhaal. Waardoor een kind of een lezer, zeg maar... die hoeft dat verhaal helemaal niet te kennen. Maar doordat het verhaal achter het verhaal bestaat... kan ik het bouwen. Anders kan ik het niet bouwen. En ik kan daar misschien wel een voorbeeld over geven... Het is niet alleen mijn verhaal, maar het is bijvoorbeeld mijn man... die overleden is, Elie Content, kunstenaar... die logeerde als kleine jongen bij een voddenboer. En hij vertelde me
Elie
dat...
Elie was Joods, hè? Dat is misschien als achtergrond.
Ja, was Joodse achtergrond, oorlogsslachtoffer.
En die is in coronatijd overleden,
ja.
Na een lang ziekbed.
Ja. Maar hij had... Hij had als kind, logeerde hij bij een voddenboer... en op die hele hoge stapel papier die ik heb nagebouwd... want hij vertelde aan mij hoe dat er dan uitzag, die ruimte. Ja. Ja. Op die hoge stapel papier klom hij als kind... en daar vond hij prenten, gedichten. Hij vond daar stukken van boeken. En daar is echt zijn liefde voor kunst en literatuur begonnen. En ik vond het zo'n mooi verhaal... omdat ik als kind ook een papierverzamelaar had in de buurt. Daar kwam ik... En die gaf mij Donald Ducks. Dat vond ik dus heel fijn. En mijn moeder kreeg dan kranten. Oude kranten. En dat was voor mij een hele dierbare herinnering. Zo iemand in de buurt. Even een hele andere sfeer. Maar die geeft je wat. Waar je iets aan hebt. Bij Elie was dat die stapel papier waar die op klom. Dus ik heb die ruimte heb ik nagebouwd. Niemand weet dit verhaal daarachter van hem. Dat hij als kind daar zat. Maar die ruimte ziet er zo uit... omdat hij dat aan mij heeft kunnen beschrijven... en ik die ruimte heb nagemaakt. En ook omdat ik eigenlijk ieder kind een voddenboer gun. Het is zo fijn als je als kind een plek hebt... waar je kunt vertoeven en kennis kan maken met een andere wereld.
Mm-hmm.
Nou, dat bedoel ik met een verhaal achter het verhaal.
Ja, dus ik heb die kamer gezien en ook al ken je het verhaal erachter niet... je weet wel, terwijl je ervoor staat dat dit... aan de werkelijkheid ontsproten is. Het is geen science fiction.
Nee, maar dat is
je kan dat niet verzinnen.
Nee, maar dat is de kracht van het muizenhuis. Het muizenhuis is bijvoorbeeld helemaal niet muizig. In het muizenhuis tref je bijvoorbeeld een ruimte aan. Ik geef ook tijdsbeelden. Dus bijvoorbeeld er is een ruimte van een woongroep in de jaren
70.
Dan gebruik ik ook de stoffen uit de jaren 70. Dan gebruik ik ook aan de muur hangt dan een poster van de band. Of je ziet een andere ruimte met Bob Dylan. En noem maar de popperiode. Dat is allemaal helemaal niet muizig.
Nee.
Maar dat is een periode, een tijdsbeeld. En ik vind het erg leuk als ouders kunnen zeggen van... zo zag het er bij ons vroeger uit. Dat die ouders een dialoog hebben met kinderen.
Ja.
Je ziet bij mij bijvoorbeeld een wasruimte. En daarom doet mijn boek het heel goed bij dementerende mensen. dat...
triggert herinneringen.
Behalve dat het veilig is en zorgzaam. Hè, dat ervaren mensen sowieso als prettig. Dat is universeel. Maar hebben ze ook een nostalgisch gevoel daarbij. Hè? Want ze herkennen dingen uit de geschiedenis. Als je bij mij een waskamer ziet, denk je, oh, dat ziet er leuk uit. Je ziet een wasmachine, dat is uit deze tijd. Maar je ziet ook een teltje, een mattenklopper, een wasbord. En dat doe ik dan speciaal, omdat ik dan hoop dat die oma zegt, vroeger wasten wij in een teltje. En dat is een mattenklopper en dat is een wasbord. Dat kennen kinderen nu niet meer. Maar ik vind het belangrijk dat kinderen hun geschiedenis kennen. En dat vind ik dus heel fijn. En dat gebeurt dus ook. Door...
Maar voor dat gesprek is weer het boek niet nodig. Er hoeft alleen maar oma met haar kleinkind naar het museum te komen.
Waarom is daar een boek niet voor nodig?
Nou, omdat het
dan ga je naar het museum kamertjes kijken.
Maar zo kijken mensen toch ook wel naar het
muishuis? Nee, wat ik heb gedaan is, ik heb geprobeerd om een heel intimiteit in mijn boeken is, doordat ik... Je wordt in de foto gezogen. Dus de foto bepaalt heel erg hoe jij die kamer bekijkt. En of je dingen herkent of niet. Uh-huh. Als je eenmalig naar een museum gaat en je ziet een kamertje, dan ben je een beetje aan het zeppen. Want je ziet dit en je ziet dat. Maar een boek moet je vaak 2-3 keer openslaan. En als je het geduld hebt om echt naar een foto te kijken, ga je steeds meer ontdekken. En dat is ook de kracht van de boeken. Dus ik wil die rust ook voor kinderen. Dat ze niet in zo'n... Ze zitten al in een sepcultuur. Dat ze gewoon een boek... Hè, wat je voel je, dat sla je open. Je kijkt er nog een keer in. En wat ik,
ze voeren het gesprek met oma thuis.
Of zelf.
Aan de hand van het boek. Hè,
wat ik heel belangrijk vind is dat een boek kan jou als kind heel veel geven. Ik heb het zelf ooit ervaren. Omdat ik in armoede ben opgegroeid, had ik vaak honger. En ik had 1 kinderboekje. En... Dat was toevallig een getekend muizenboekje van Klingendoornbos uit de jaren 50. En in dat boekje stond op de achterkant een tekening, of de laatste bladzijde. Daar stond een tekening van een moedermuis die met een bak vla liep met rode bessen erin. In de periode dat ik honger had, sloeg ik iedere keer die bladzijde open, want dat gaf hoop. Nee. Dus ik heb heel erg ervaren...
Krijg je dat... nog meer honger?
Nee, gekke was dat het juist je... Het gaf juist hoop op de ene. Dus ik laafde mij aan die bak vla. Die ik zag op de wonderlijke...
Je zegt, ik sloeg hem over.
Nee, ik sloeg hem open.
Open, sorry, dan versta ik je verkeerd.
Ja, ik laafde me er juist aan.
Oké, nee. En dat je hem oversloeg omdat je er honger van zou krijgen. Van,
nee,
van de
het gaf me juist hoop en verlangen.
Oké.
Maar dat heb ik nooit. Dat ben ik nooit vergeten hoe belangrijk dat plaatje was.
Het zou maar zo kunnen dat het muizenhuis mede door dat plaatje er gekomen is.
Nou, toen ik dus het muizenhuis ging maken, het hadden ook mensjes kunnen zijn, hè?
Ja.
In plaats van muizen.
Ja.
Maar ik dacht, muizen geeft kinderen nog meer fantasie. En mij geeft het als maker nog meer vrijheid in bouwen. Want bij muizen kan alles. Maar ik dacht dus van, hoe fijn is het voor je als kind, als je dus in een niet zo veilige situatie zit, die ik ook ken.
Mm-hmm.
En je slaat een boek open en daar is dat wel.
In het boek
en
is
daar
het veilig.
Voel je die zorgzame wereld. En dat is heel belangrijk. Je hoeft soms maar 1 keer in je leven iets tegen te komen wat appelleert aan iets. En daar kan je iets aan hebben. En met dat maken, waarom ik daar nou zo... Ik had nooit gedacht dat kinderen ook zouden gaan bouwen. Dat was helemaal niet de bedoeling van de boeken, maar dat is gebeurd. Ik hoopte het wel, daardoor liet ik ze ook zien waarvan het gemaakt is. Maar wat ik zo fijn vind en wat ik zelf als kind heb ervaren, doordat ik heel veel mocht maken, is dat het je ook tools geeft om geluksmomentjes te ervaren als iets gelukt is. Mm. Of als je iets gecreëerd hebt.
Ja.
Daar heb je ook... Je moet er ook moeite voor doen. Ja, dat kost wat oefening. En in het begin gaat het niet zo goed. En als je het een paar keer hebt gedaan, gaat het beter. En ja, dat zijn ervaringen waar je ook je hele leven iets aan hebt. Dus ik dacht, want het moet echt zo'n boek worden wat al dat soort aspecten in zich draagt.
En was het motief aan het hele kinderboekproject dan onderliggend niet ook veilige plek creëren?
Ja, een veilige, zorgzame plek creëren. Een plek van insluiting in plaats van uitsluiting. Dus je zult ook nooit in het muishuis bedreigingen vinden.
Maar in die zin vergelijkbaar met jouw actie tegen het bijlessen moeten betalen, dat je alle kinderen iets wilt bieden.
Ja, een kansengelijk.
Ongeacht hun afkomst.
Ja, precies. De portemonnee van hun ouders of de oplettendheid van hun ouders. En ja, ook gewoon een zo veilige omgeving bieden. Omdat je weet hoe ja, beschadigend een onveilige wereld voor je hele leven kan zijn. Dus ja, dat ideaal. Dat heb ik. Kijk, ik ging de politiek in eigenlijk ook om dat soort dingen tot staan te brengen. En ik moet je zeggen, ik vond het heel leuk in de politiek. Het was niet zo dat ik daar... Want iedereen scheldt altijd heel erg op de politiek. Maar ik had dat niet. Ik had echt het gevoel van, nou, je kan ook dingen bereiken door de juiste budget op bepaalde plekken neer te leggen. En daar iets je kan dingen tot stand brengen.
Ja.
En dat is ook best wel op bepaalde punten gelukt. Dus dat zo'n
raadslid in Amsterdam was je.
Gemeenteraadslid in Amsterdam.
Niet
ja, en mijn portefeuille was onderwijs, jeugdzorg, sociale dienst en diversiteit. Ja. Dus dat was precies op mijn lijf geschreven eigenlijk.
Ja, en je zat voor de PvdA, dus ook wel het, de linkerkant van het spectrum.
Ja, dus dan ben je ook bezig met verheffing en solidariteit in de samenleving. En dat soort kreten, samen sterk en... Maar het is natuurlijk ook weer barstig. En toen ik noodgedwongen moest stoppen met de politiek... toen om gezondheidsredenen... toen dacht ik, ja, nu moet ik eigenlijk iets gaan doen wat ik altijd heb gewild. En dat is namelijk kinderboeken maken. Maar toen ik zelf 4 kleine kinderen had en in de politiek zat... had ik niet de tijd om dat te maken. En ook nog niet de vorm. Hè? Dus ik wist nog niet...
En waren de kinderboeken... die jij aan je kinderen wilde voorlezen, waren die er ook niet?
Jawel.
Zocht jij iets wat er niet bestond?
Ik heb heel veel leuke kinderboeken aan mijn kinderen voorgelezen. Er zijn echt gewoon heel veel prachtige kinderboeken. Maar ik ben zelf een fotoboek. Ik ben echt een beelddenker, denk ik. Ik ben ook dol op fotoboeken. Dus voor mij lag het voor de hand dat het boek wat ik zou gaan maken... een fotoboek zou worden, ja. Daar ben ik dol op. Dus je doet iets wat je natuurlijk leuk vindt. En,
maar gezien het enorme succes is het nu misschien wel al een keer gekopieerd. Maar ik kan me echt bijna niet voorstellen dat iemand dit bedacht had.
Nee, ik denk het niet.
Om een kinderboek te gaan maken met een decor erbij bouwen wat je fotografeert. En...
Ja. Nou ja, blijkbaar heb ik het zo'n dusdanig aansprekende universele wereld gecreëerd. Dat dat gewoon overal aanspreekt. Of het nou een Aziatisch land is, of een Scandinavisch land, of West-Europa, of Zuid-Amerika. Het maakt niet uit.
Begrijp
Afrika.
Je het nu wel? Ook al had je het niet voorzien, kan je het dieren nu wel begrijpen?
Nou, ik kan zeggen, dat wat ik voor ogen had, die veilig zorgzame wereld, is gelukt. Dus dat is wel heel prettig.
En dit komt ook omdat het volledig multiculti is. Ook,
en het is een inclusieve samenleving.
Ja.
Dus je kunt ook... wat mensen bijvoorbeeld heel prettig vinden... is dat Julia het hoofdpersoontje... Dat ben ik eigenlijk.
Ja, de autobiografische muize variant van Carina. Nou ja,
Oké, en die woont alleen met haar moeder. En heel veel alleenstaande ouders vinden het heel fijn... dat hun kind zich kunnen identificeren met de alleenstaande ouder. Maar... in het muishuis heb je ook 2 papa's of je hebt 2 mama's. En niets ligt er bovenop. Het wordt niet uitgelegd, het is er gewoon. Het is gewoon een inclusieve samenleving. En er wordt dus niet gediscrimineerd, er wordt zelfs niet gepest. Maar er komen best wel thema's voorbij. Bijvoorbeeld de dood komt best voorbij. Of het is niet zo dat ik alleen maar... het is geen zoetsappig verhaal. Het is gewoon het leven op de wijze waarvan ik denk... Dit is de wereld die je kinderen wil bieden.
Ja. Is het eigenlijk in gruwelijk 2023 jargon, is het woke?
Leg me eens precies uit wat woke is.
Nou, dat er niks in zit waar iemand zich aan kan storen.
Oh nee,
inclusiviteit is natuurlijk een heel groot...
Inclusiviteit is een groot woord, maar omdat... Kijk, die wereld is gewoon inclusief bij mij. Dus ik hoef dat niet uit te leggen of dat is er. Dus ik leg het als schrijfster ook helemaal niet uit. Dus kleine Meloe heeft gewoon 2 papa's. Punt. Klaar. Ik bedoel, daar hoef je niks bij uit te leggen.
Ja.
En alleen kleine Meloe komt nog in het boek.
Wie komt nog?
Kleine Meloe. Die komt nog. Ik zeg nu, kleine Meloe heeft 2 papa's. Ik bedoel, weet je, in je geest is het er al lang. Alleen, ik heb hem nog niet...
Dit komt in het volgende boek.
Ja, krijg je nu. Nee, goed, ze bestaat al wel. Af en toe deel ik ook wel daar iets van. Maar het is... waar gingen we naartoe? Wat is woke?
Woke, inclusiviteit.
Oh, ja. Ja, nee, het is inclusief, maar... Een moeder kan ook echt heel erg een moeder hebben waarvan nu een vrouw zou zeggen, nou, dat is wel een hele klassieke vrouwenrol. Maar die zijn er ook. En weet je, dus bij mij kan een moeder ook.
Maar er is waarschijnlijk ook een feministe dan?
Nee.
Niet?
Nee, die. Maar je hebt ook een feministe.
Ja, nee, die bedoel ik. Er is ook een feminist in een andere kamer.
Ja, maar dan is, leg ik dat niet uit als feminist. Dan zie je gewoon. Julia bijvoorbeeld timmert altijd haar cadeautjes. Ja. En Sam die leest liever een boek. Het is niet dan dat Julia. En ik heb wel bijvoorbeeld een donkere muis, die is professor letterkunde. Is dat woke?
Nou ja.
Ik weet niet, dat is gewoon...
Ik vraag het omdat ik benieuwd ben wat voor interpretaties mensen erop loslaten.
Ja, nou, ik ben daar nooit zo in geïnteresseerd, omdat ik maak zo mijn eigen creatie. Maar ik vind wel dat een donkere muis bij mij een vrouw en professor kan zijn. Dus ja, ja, en die is er dan ook. Dus ja, in het museumboek heb je dokter Marino, die is een donkere muis, een vrouw en professor letterkunde, ja. Maar dat is verder, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat is gewoon de wereld.
Maar jij lijkt me ook niet iemand die dan op grond van wat er zich in de samenleving afspeelt besluit, en moet nu ook maar eens een muis met genderdysforie komen.
Nee.
Dat hebben al die jonge mensen.
Nee, maar ik trek me weinig aan wat de samenleving wil. Ik trek me aan wat de samenleving die ik voor ogen heb.
Uh-huh.
En want heel veel mensen zeggen dan, moet er niet zo'n muis komen? Moet er niet zo'n muis komen? Ja, nee. Weet je, ik werk ook niet in opdracht. Op het moment dat ik in opdracht moet gaan werken, lukt me dat niet. En dat is commercieel gezien gewoon niet handig, dat ik zo in elkaar steek. Maar ik kan niet creëren in opdracht. Dus ik maak mijn eigen creaties.
Nou, ik hoorde een podcast met de beroemde reclameman Erik Kessels, ook kunstenaar.
Ja.
En die predikt ernstig voor dat nooit gaan doen in opdracht.
Wat?
Omdat je dan altijd bij jezelf vandaan wordt geleid.
Oh ja,
en
nou,
dat komt de
dat
kwaliteit niet
ook
ten goede. En als je op de kwaliteit gaat inleveren, dan krijg je steeds slechtere opdrachtgevers. En al.
Ja, maar daar ben ik van overtuigd.
Ik ook. Nee.
Want er zijn heel veel producenten op mijn pad geweest, omdat iedereen wil er wat mee. En dat iedereen wil iets met het muizenhuis. Maar wat men wil, is vaak heel lelijk. En dat wil ik niet. En dan kan ik wel een opdracht gaan werken, maar ik wil niet. Dat weiger ik.
Ja.
En ik probeer ook gewoon die authenticiteit te behouden. En anders ben ik mezelf niet meer trouw.
Maar ik zat er eens een beetje op te kouwen. Toen dacht ik, het is eigenlijk een soort reïncarnatie van Nijntje. Dus eigenlijk zit ik hier tegenover een vrouwelijke Dick Bruna.
Ja,
zoiets.
Dat zou je wel eens gelijk in kunnen hebben.
Nou ja, het wordt nu een groot internationaal ding.
Ja, het is al een internationaal ding, maar het wordt doordat mijn kinderen misschien is dat nog wel.
Ja, dat wil ik graag dat je dat ook nog aan ons vertelt.
Ja.
Want het is ook een familiebedrijf geworden.
Ja, het is inmiddels, ik heb vier kinderen, vier volwassen kinderen. De oudste is 38 en de jongste 6 jaar jonger. Ik raak tel kwijt al die kinderen, 32. En kijk wat er gebeurde. Er kwam dus inderdaad toen het succes een succes werd. Het is nu in 28 talen en 34 landen inmiddels is het uitgegeven. Dan komen er zoveel mensen op je pad die daar iets mee willen. En heel veel voorstellen, daar werd ik eigenlijk doodongelukkig van. Want ik wil eigenlijk alleen maar maken en ik wil me niet bezighouden met het zakelijk. Maar dat is een beetje dom als je dat zo in elkaar steekt. Dus op een gegeven moment.
Maar ja, daarom hebben artiesten toch managers?
Ja, nou precies. Ja. Dus zei een van de. Nee, daar zit een verhaal aan vooraf. Het was 2011, mijn boek was een jaar uit en het was eigenlijk onmiddellijk een groot succes. Er werd toen al gelijk in heel veel talen vertaald, 15 in het begin.
En de Nederlandse kranten even terzijde, die vonden het toen nog maar matig. Hè?
Dat is matig, ook. Die vonden het slecht.
Ja, interessant, met terugwerkende kracht.
En het was ook wel grappig, de boekwinkels wilden het niet eens inkopen. Dus er waren het boek ging uit en er waren over heel Nederland maar 400 exemplaren aangekocht door alle boekwinkels in heel Nederland.
Is heden te dagen weer best redelijk, maar
nee,
in die tijd was 400
nee, dat is niks. Nee. En totdat mensen het in handen kregen. Totdat het op de internationale kinderboekenbeurs in Bologna werd getoond en toen ging het los.
Ja.
Maar goed, in 2011 werd ik benaderd door Kasteel Groeneveld in Baren. En die vroeg aan mij, wil je op de zolder van Kasteel Groeneveld een muishuis in het groot maken, waardoor kinderen er echt in kunnen? Nou, dat was voor mij een speeltuin natuurlijk, want dan kon ik groot bouwen.
Lekker groot, ja.
En oudste zoon was toen net klaar met de Rietveld Academie. Die is ook super creatief. En dus ik zei tegen hem, ik krijg de kans om in 3 maanden op die zolder los te gaan. Ik heb daar iemand bij nodig. Wil jij dat doen? Dat was dus de eerste keer dat ik met een kind werkte. Want normaal werk je natuurlijk niet met je kinderen. En dat leek hem wel wat. Hij had de tijd ervoor. Maar er was geen budget. Zoals altijd bij kunstenaars, er is geen budget. Dus ik dacht, nou ja, ik wil dat wel gratis doen. Maar ik kreeg ook de vrijheid op van inrichting. En toen ben ik met hem, zoals ik altijd al met mijn man deed, ging elke dag naar het Waterloopplein schatten zoeken. Dus ik ken al die handelaren heel goed. Dus ik zei tegen die handelaren, luister, ik ga dit project doen. Alles wat jullie overhouden, niet verkopen, wil ik hebben. Want daar kan ik iets mee bouwen. En dat ging van stapels boeken met van die canvaskaften. Want daar maakte ik dan behang van. Mm-hmm. Ik ging bij een boswachter in Baren allemaal opgezette dieren lenen om de wetenschapskamer uit het muishuis na te bouwen. De voddenboer ging ik nabouwen. Het kamertje van Julia, waardoor kinderen er echt in een bed konden liggen. In het bed van Julia met een koptelefoon op luisteren naar de verhalen van die trouwens heel mooi worden voorgelezen door Diewertje Blok. En dus ik met mijn zoon dat gaan bouwen. Het atelier van Eli leeggehaald om het atelier van de kunstenaar vorm te geven. En het werd een enorm succes. Dus die tentoonstelling zou eerst een jaar zijn en vervolgens werd het 2 jaar. En er kwamen zo'n 30.000 mensen op af. Dus dat was echt wel een ding.
Ja.
En juist doordat er geen budget was, denk ik achteraf, was het ook zo geweldig. Weet je, het was één groot hol, fantasiehol waar je instapte. En toen was het de eerste keer dat ik met een kind werkte. En mijn kind verstond mijn hand. Die wist gewoon wat ik bedoel. Zij kennen natuurlijk mijn zielenoorselen. En zij weten hoe het eruit moet zien. En toen het 2 jaar later, na die tentoonstelling, nog veel wereldwijdser werd en er steeds meer producenten op je pad kwamen die lelijke dingen wilden, werd ik eigenlijk heel ongelukkig. Want ik moest de hele tijd nee zeggen. En ik ben eigenlijk heel erg behaagziek naar mensen toe. En ik dacht, nee, dit wil ik niet en dat wil ik niet. En dus ik zei tegen mijn kinderen van, ja, zo, weet je, dit is echt eigenlijk afschuwelijk. Weet je? Want ik krijg er gewoon verdriet van, omdat je voelt niet dat mensen de ziel van het muishuis begrijpen. En daarmee tastte het mij aan. Gewoon mijn persoonlijke, mijn diepste tastte het aan op de een of andere manier. En toen zei mijn oudste zoon, die een ondernemer Poor Sang is, die had een portiersbedrijf, die zei, mam, ik ga je erbij helpen, zodat we die mensen op afstand houden, die komen dan bij mij. Dan kijken wij wat ze willen, want je moet ook niet de commercie afschaffen, want je hebt het ook nodig om te kunnen blijven creëren. Ja. Dat is de andere kant, want Nou, en toen sprong hij in. Mijn dochter die studeerde Midden-Oostenstudies, zat in Teheran en die had heel succesvol in haar studie. En die had zo in één keer het gevoel van, ja, wat ga ik met die academische wereld doen, terwijl ik gewoon veel leuker vind om leuke dingen te produceren voor het muizenhuis. En ook productioneel heel sterk is. En van vele markten thuis. Mijn andere dochter studeerde toen nog orthopedagogiek. Vond het fantastisch om met kinderen dingen te doen. En in één keer waren alle 4 de kinderen, hadden een eigen inbreng, hun eigen kracht, kenden elkaar dusdanig goed dat ze ook elkaar zwakheden kennen, maar voornamelijk gebruik maakten van hun kracht. En in één keer werden we een familiebedrijf. En toen had mijn zoon, die ondernemer is, die had in één keer een leuk hoekpandje vrij zien staan. Die zei, mam, het is een hartstikke fantastisch pandje. We gaan gewoon een winkel, Annex Mini Museum, beginnen. Want ik had inmiddels zoveel decors gebouwd. En dat wordt fantastisch. Toen ben ik met hun die winkel gaan verbouwen. Ook echt met afvalmateriaal. Tot een prachtig paleisje.
In de 9 straatjes in Amsterdam?
Nee, niet de 9 straatjes. Wel in de Jordaan, maar niet de 9 straatjes. En ja, toen kwam er op hun pad natuurlijk heel veel. Ja. Want die wens van mensen om iets te bouwen is nog niet zo simpel. Dus ouders zeiden vaak, ja, ik vind het hartstikke leuk hoor, mijn kind wil een muishuis bouwen, maar hoe begin je? Mm-hmm. En ik zei dan, ja, je pakt gewoon een doos. Voor mij is dat eenvoudig. Maar ouders zeiden, ja, maar ik ben niet zo creatief en dat geeft ook nog wel wat troep. En heb je niet een pakketje? Nou, daar zijn mijn kinderen op in gaan springen. Dus die hebben prachtige knutselpakketten gemaakt. En die hebben ook gezorgd, de vertaalslag, waardoor het voor ouders wat eenvoudiger wordt om hun kind bij te staan. Maar net genoeg creativiteit overlaat, waardoor het kind zelf een enorme inbreng heeft.
En ook het gevoel dat het zelf doet.
Ja, ja, en het zelf doet. En lespakket ontwikkeld voor scholen. Want scholen gingen natuurlijk ook projecten doen met het Muizenhuis. En zo groeiden we langzaam tot een internationaal familiebedrijf. Ja, en we zijn nu natuurlijk weer uit de Jordaan gegroeid. Dus we gaan nu verhuizen naar het Muntplein. Dat wordt
ons... Dat weten de mensen die hier naar luisteren ook nog niet. Dus dan nee, moet je even wat verder uitleggen.
Nou, het Muntplein, dat is zeg maar het centrum Amsterdam. Net om de hoek
van de Kalverstraat.
Om de hoek van de Kalverstraat. Vond het wel mooi als tegenwicht van alle Nutella-winkels. Onze directe buur is ook een Nutella-winkel.
Aan het andere uiteinde van de Kalverstraat zit Madame Tussaud.
Ja, maar... Ja, het is gewoon een prachtige locatie. En doordat we nu... Want we hebben nu ons kantoor bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord... op een industrieterrein. En omdat we best wel veel buitenlandse gasten hebben... behalve de fans, komen er ook gewoon zaakwaarnemers van. Hè, merken die met ons iets willen. Of noem maar op. En is het heel fijn als je zowel je kantoor... als je museum, winkel op een mooie plek in de stad hebt.
En alles komt nu op
en
die plek.
Alles komt nu samen. En vanuit daar gaan we gewoon de wereld veroveren. Dus ja, dat, we zijn een beetje risk aan het spelen. Eerst was het Monopoly. Welke straat neem je? En nu is het van, ja.
Ja, en dan moet je nog even vertellen over de gedigitaliseerde bewegende muizen. Want dat is ook nog iets groots wat staat te gebeuren.
Ja, dat is ongelooflijk. Moet je voorstellen, er is een studio in Parijs nu. Daar werken 50 mensen dag en nacht aan een fantastische animatieserie. En je moet je voorstellen, tegenwoordig met computers kun je animatie zo maken. Dat heet dan 3D-animatie. En dat ziet eruit alsof het stop-motion is. Want dat vind ik heel charmant, stop-motion. Maar tegenwoordig kunnen ze natuurlijk met die computers zoveel. Dat is een co-productie tussen de ZDF in Duitsland en de Franse televisie in Frankrijk. En zij maken een internationale productie die ook in Nederland uitgezonden zal worden, maar ook overal ter wereld.
Waarom doen de Nederlanders dit niet?
Nou, ik weet niet of je iets van budgetten kent. In Nederland is men erg gierig in de kunsten om daar geld voor uit te geven. Ook met film, documentaires, noem maar op. En ja, in het buitenland is dat gewoon veel spectaculairder. Dus daar kunnen ze betere, mooiere producties maken. Omdat er gewoon veel meer geld beschikbaar is voor de culturele wereld. Dit is ook wel heel bijzonder, want ik heb natuurlijk best wel veel interviews gegeven in buitenland en in Nederland. En dan merk je in buitenland dat ze bijvoorbeeld het Muizenhuis... In Nederland was het echt zo, oh, is vast een uit de hand gelopen hobby. Of, oh, het is een poppenhuis. Nee, het is geen poppenhuis, het zijn decors. Nee, het is geen uit de hand gelopen hobby. Er zit heel veel visie achter. Ja. In het buitenland behandelen ze het Muizenhuis als creatie. En door het als een creatie te benaderen, krijg je dus totaal andere vragen.
Ja.
Dus dan kun je echt gaan spreken over de creatie die je hebt gemaakt. En daarin merk je wel, dat komt ook gewoon omdat wij toch een beetje een bekrompen houding ten overstaan van kunst hebben. Dus ja, daar gewoon minder voor uittrekken. En minder en risico durven nemen.
Dus is het Muizenhuis ook gewoon te groot voor Nederland?
Inmiddels, ja, het klinkt heel arrogant.
Nee, maar...
Maar het is wel zo.
Ja, dat is toch gewoon een droge constatering.
Ja. Nou ja, zo.
Wanneer opent het op het Muntplein?
Nou, we hopen eind juli. Dus we zijn volop...
Deze zomer nog?
Ja. We zijn nu wordt alles zeg maar zo verbouwd dat de sanitairder is, de leidingen. Want het pand was helemaal gestript. Het was alleen maar baksteen. En dan begin ik 1 mei met het bouwen van de decors in... Want het moet natuurlijk wel echt een prachtige plek worden.
Ja.
Als het je hoofdkwartier is.
Ja.
En dan ondertussen zijn we bezig met een vestiging in New York te realiseren. En ja, daar zijn
ga jij naar New York decors bouwen?
Ja, dan ook bestaande. Ik heb zoveel gebouwd dat we genoeg hebben voor nog een vestiging. En we hebben onlangs de Oranje Handelsmissiefonds prijs gewonnen. En dat is een prijs die aan succesvolle ondernemers wordt toegekend. Dus dat is eigenlijk voor mijn kinderen. Hè? Want ik bedoel, ik zit op mijn atelier te werken. Maar zij zorgen met hun bedrijf dat het een brand wordt.
Ja, maar u is de bron, mevrouw.
Jawel, ik ben de bron. Ja. Maar het is nog wel even een vertaalslag, ja, hoor. Wat je moet doen om er echt een brand van te maken.
Ja.
En wat je nou hebt door die prijs te winnen... wat heel prettig is, dus ook ingesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken... en het is eigenlijk om het Nederlands product, het exportproduct... Tot een succesvol product te maken... En dan helpen ze je met netwerken. Dus consulaat helpt je dan met netwerken in Amerika... om dat tot iets te brengen. En dat is natuurlijk ontzettend fijn.
En wanneer zou dat dan moeten?
Dat is nu gaande. Dus al die onderhandelingen met allerlei...
Dus er moet een locatie gevonden worden.
Ja, er moet een locatie. Je hebt natuurlijk te maken met rechten. Ja. Nou, noem maar op. Het is een ongelooflijk ingewikkeld proces. Het is ook een langdurig proces. Maar dat is wel het eerstvolgende wat we buiten Amsterdam Muntplein... wordt dat de volgende stap, zeg maar. En ondertussen zijn natuurlijk alle boeken in alle, nou ja, in 34 landen doen hun werk. En ook tegenwoordig hebben we hebben groothandel in Spanje, in Duitsland, in Frankrijk. En ja, weet je, het is echt zo'n internationaal groeiend bedrijf.
Ja, ik snap dat je daar de credits aan je kinderen geeft. Dat lijkt me ook terecht.
Nou ja, zij doen ook al dat werk daarvoor. Ja. Dus dat is geen sinecure. Dat is echt gewoon hard werken. En soms bijna failliet draaien en dan weer opkrabbelen. En dan de juiste mensen zien te vinden, dat is niet makkelijk. Dat is, daarvoor moet je echt ondernemer zijn. Gelukkig zijn ze dat, durven ze dat aan. Staan natuurlijk ook in de kracht van hun leven. Ik moet er echt niet aan denken waar zij mee bezig zijn. Dat...
Nee, maar dan toch nog... twee vraagjes... Wanneer komen die eerste bewegende beelden bij de Nederlandse kijker in de huiskamer?
In oktober is de eerste release. Dat is op filmfestivals. Gaat dat dan in Frankrijk? Het is wel al aangekondigd als veelbelovend ding, zal ik maar zeggen. En ik denk volgend jaar, 2024. Dus in oktober is een belangrijk moment van dat je echt kan zien wat het product... Maar dat is dan onder vakmensen... En onder producenten en distributeurs, weet je wel. En het grote publiek zal het dan het jaar erop te zien krijgen.
Oké. En nu nog de hamvraag. Wanneer gaan we al die mooie grote werken mogen aanschouwen?
Ja, nou, dat is wel een dingetje.
Dat plan is er nog niet.
Nou ja, dat plan is er wel. En ik af en toe werk ik er ook aan. Maar ja, ik vind gewoon momenteel de tijd nog niet om daar... om de concentratie te vinden, om te zeggen van... maar ik ga het wel tonen. Voorheen toonde ik het nooit. En nu heb ik wel zoiets, mag ook gezien worden.
En hoeveel werk heb je al?
Heel weinig, want het meeste werk heb ik vernietigd. Ik was iemand die, doordat ik gewoon... ik heb wel foto's hoor ervan, maar omdat ik het niet nodig vond het te tonen... en ik zo groot werkte, pleurde ik het gewoon de vuilnisbak.
Dus, ai.
Ja, dat is heel erg. Want Eli werd, mijn man werd er vreselijk woest over als ik dat deed. Maar ik had zoiets, ja, het neemt gewoon ruimte in. En het was voor mij ook niet... Ik was niet op de manier zoals een kunstenaar werkt ermee bezig. Want het moet getoond. Dus, ja.
Maar ja, misschien...
Is ook niet erg.
Je spreekt een voormalig psychiater. Misschien is het tijd om jezelf ook als kunstenaar volledig te omarmen, accepteren, aanvaarden. En aan te kijken dat je dat als schrijfster al wel gelukt is.
Ja, nou ja, het komt.
Daar hou ik je aan. Dank je wel.
Alsjeblieft.